zullen maar gaan beginnen. Hartelijk welkom. Zoveel heb ik, geloof ik, nog niet eerder bij een kerstfeest op de tweede kerstdag 's middags gezien. Afgelopen jaar al helemaal niet. Verleden jaar waren er alleen maar, geloof ik, de vaders en de moeders welkom. En het jaar ervoor is het helemaal niet gehouden. Misschien weten jullie dat nog wel. Toen mochten jullie voor langs rijden, mocht je wat ophalen. En nu mogen we weer met zoveel samenkomen op deze tweede kerstdagmiddag hier in de kerk. Hartelijk welkom. Ja, dan begin ik maar bij jullie, bij de kinderen. Hartelijk welkom. En jullie in de eerste plaats, als jullie er niet zouden zijn, zou het vandaag heel stil zijn. Hè, dan, want jullie moeten allemaal wat opzeggen. En we zijn met veel, hè, we zijn, ik denk vandaag wel met meer dan 40 kinderen. En dan zijn nog niet eens iedereen is er. Ja, er zijn kinderen ziek en er zijn kinderen die zijn afwezig. Maar jullie zijn er dan wel en we hopen dat we met elkaar een gezegende middag mogen ontvangen van de Heren. En misschien zie je er wel tegenop. Ik kan me nog herinneren toen ik vroeger wat op moest zeggen in de kerk, dat ik dacht, die microfoon die klinkt zo hard. En ja, dat als jullie ook wel hebben, maar je hoeft er niet bang voor te zijn. Want je moet eigenlijk maar denken, je moet het niet opzeggen voor de mensen. Hè, maar je mag en moet het opzeggen voor de Heren. Hartelijk welkom ook aan de vaders en de moeders en de opa's en de oma's. En ook alle oudere broers en zussen en misschien wel kleinere broertjes en zusjes en belangstellenden. Fijn dat u allemaal hier bent gekomen. Het is eigenlijk een goed teken dat we te weinig programma's hebben. Maar met elkaar kunnen we dat wat verdelen. We hopen dat we met elkaar een gezegende middag mogen hebben. Ook een welkom aan de mensen die thuis meeluisteren. Die zijn er ook. Of misschien wel in het ziekenhuis meeluisteren. Of vanuit een verpleeghuis. De Heere geven ook u op uw plek en jou op je plek. Ons allen een gezegende middag. We willen eerst met elkaar gaan zingen. Van Psalm 98 vers 1 zingt een nieuw gezang de Heere. Psalm 98 vers 1. Thank you. En het is niet zo makkelijk om op deze dag een stukje te lezen en daar iets over te zeggen, heel kort, waar al niet wat over gezegd is. Vanmorgen was ik in de gemeente en ik zei voorafgaand aan de dienst tegen de kerkenraad, ik hoop over de engelenzang te preken. Toen zei ze, nou dominee, dat is dan de derde keer. Gistermorgen, gistermiddag en vanmorgen weer. En toen zeiden we tegen elkaar, daar heeft de Heer daar wel zijn bedoeling mee. En dat mocht na afloop van de dienst ook wel zo opmerken, dat de Heer daar dan altijd wel zijn bedoeling mee heeft. Maar we willen met elkaar toch een stukje iets anders lezen. Uit Lucas 2, vanaf vers 21. En dan willen we lezen tot en met vers 35. Dat is dus iets na kerst. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat ze offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. Als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, ze nam het zelve in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen bieden en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een vallen opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door u zelfs ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Tot zover. Ik ga niet veel zeggen, want dit is al een heel groot programma vanmiddag. We hebben wel veel meer kinderen dan een poosje geleden. En als al die kinderen wat moeten opzeggen, ja, dat kost natuurlijk wel een beetje tijd. En er moet ook tijd overblijven nog voor de vertelling, nietwaar? Want sommigen van jullie die wisten nog te vertellen waar het verleden jaar over ging. Nou, we hopen dat dit jaar weer zo mag zijn. Hè? Dat het ook gezegend mag worden. Maar een paar woorden over Simeon. Ja, wat betreft leeftijd is Simeon niet te vergelijken met ons. Hij is veel ouder. Het is al een bejaarde man. Hij had jullie opa of jullie oma kunnen zijn. Of jullie opa kunnen zijn. En Anna, waar we ook van horen, had jullie oma kunnen zijn. Maar qua leeftijd dan, wat dat betreft. Maar deze man, die kwam steeds in de tempel. We zouden zeggen, hij ging steeds naar de kerk toe. En waarom ging hij naar de kerk toe? Er staat in de Bijbel dat Simeon was rechtvaardig, hè, dat hij dat ook was, en godvrezend. Hij had de Heere lief. Hij had het woord van God lief. Hij had de dienst van de Heere lief. Maar als we dat zijn, rechtvaardig en godvrezend, dan weten we ook, en dat we Simeon ook, dan weten we ook dat wij zondige mensen zijn. En dan weten wij ook dat we steeds het verkeerde doen. En dan weten we ook dat we steeds Gods geboden overtreden. En dan weten we ook dat er voor onze zonde betaald moet worden. Dat wist Simeon ook. He, want hij vreesde de Heere, maar hij kwam daarin alles in tekort. En hij wist, als ik moet sterven zonder dat er voor mijn zonde betaald is, zal ik er zelf voor moeten betalen. Voor eeuwig. Zal ik niet bij de Heere kunnen zijn. Dan zal ik moeten zijn in die plaats van pijn en duisternis in de hel. Ook Simeon. Maar nu had Simeon de Heere lief en hij kende het woord van de Heere. En hij wist dat heel het Oude Testament spreekt over de belofte dat de zaligmaker geboren zou worden uit het huis van koning David. En Simeon kende al die profetieën. Die profetieën die wij ook wel kennen. Waarover gepreekt is en waar je wel eens wat over moet opzeggen op het kerstfeest. En Simeon, die leefde daarbij. Hij bad daarom, om die vervulling. En jongens en meisjes, nu had de Heer hem te geloven gegeven. Dat voordat hij zou sterven, hij de Heer Jezus zou mogen zien. Dat mocht hij heel diep in zijn hart geloven. Dat hij niet eerder zou sterven dan dat hij de Heer Jezus zou leren kennen, zou zien. En dat bracht hem steeds opnieuw weer in de tempel. En op een dag mocht hij daar de Heere ontmoeten. Mocht daar, toen Jozef en Maria de Heer Jezus in de tempel brachten om hem daar aan de Heere voor te stellen. Dat was al een aantal weken na het kerstfeest. En Simeon was er ook. En Simeon mocht geloven toen hij daar Jozef en Maria binnen zag komen. Dit is de zaligmaker. Dat heeft hij geloofd. En dat geloof heeft hier in zijn hart gewerkt. En hij mocht hem in zijn armen nemen. Eigenlijk staat er in het Grieks dat hij hem in zijn armen ontving. Jullie zijn ook wel eens op kraambezoek geweest, ergens. Nou, dit was een heilig kraambezoek zou je kunnen zeggen, maar dan in Gods huis. En hij mocht in de Heer Jezus geloven. Dat werkte de Heere in zijn hart. En wat geloof, dat werkte de Heere in zijn hart door zijn Heilige Geest. En dan mag je ook om vragen, dan moet je ook om bidden om een nieuw hart. Dat de Heere mag leren kennen. En toen mocht Simeon ervan zingen. De lofzang van Simeon, die zingen we nu niet. Maar we zingen de lofzang van Maria, want Maria had daar eerder van gezongen. En zou Maria, toen ze Simeon hoorde zingen, niet in haar hart hebben meegezongen. Want ziet, om zere daan, zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken. Wijl God naar ramp en leed mij grote dingen deed, nu is zijn macht gebleken. De lofzang van Maria, vers 2. En dan wordt het programma verder vervolgd.
Thank you. gestudeerd in declamatorium. Ze hebben er allemaal heel erg hun best op gedaan. Ze hebben ook 2 keer al in de kerk geoefend met elkaar. En nu zijn ze allemaal klaar om het op te zeggen voor u. U kunt meelezen in het programma. En de eerste groepje dat wat op wil zeggen, dat zijn Vera Lynn Egas, Noelle Dekker, Naomi Koppelman, Stella Jansen, Rebecca Dekker, Sarah Zwolsman en Lena Jansen. Kom maar.
God schiep de mens geheel, volmaakt en rein. Wij luisteren in alles naar de Heere. Wij wilden altijd hem gehoorzaam zijn en zonder zonde leven tot Gods ere.
De hele schepping was volmaakt en schoon. Geen onvolmaaktheid was meer te ontdekken. Ja, alles zong op Gods lof en zuivere toon. Er waren geen zwarte zonnevlekken. En God zag wat hij gemaakt had en het was zeer goed.
Maar het leven dat de mens op aard genoot is maar een korte tijd zo mooi gebleven. Door het eten van de vrucht die God verbood, verloren wij het reine mooie leven.
En de Heere God gebood de mens, zeggende: van alle boom deze hoofd zult gij vrijelijk eten, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want de dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven.
Wij stoorden ons niet meer aan Gods gebod, maar wilden liever naar de Satan horen. Toen was de mens niet langer een kind van God, aan onze kant was het nu voorgoed verloren.
Toen Adam at van een verboden vrucht, moest hij en alle mensen eenmaal sterven. Toen zijn wij van de Heere weggevlucht. Hoe zullen wij dan het leven nog beërven?
Geen mens die ooit de schuld betalen kan, en toch eist God betaling van de zonden. Dan rijst bij ons de vraag, hoe moet het dan? Wordt er dan nergens meer behoud gevonden? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen.
Afwezig, is ziek. En daarom zal Luc een stukje van Milan zo meteen voorlezen. Kom maar, Luc.
God recht eist dus voldoening van de schuld. Geen mens of zelfs geen engel kan iets geven, waardoor de eis van God nog wordt vervuld. En wij van de straf bevrijd weer eeuwig leven.
Hij moet een mens zijn
zonderloos en rein, maar die ook sterk is om de straf te dragen. Dus goed en God en mensen samen zijn zo middelen alleen kan God behagen. Is zo er zo iemand overteld en dan het, wordt het er zo, zo'n zaligmaker nog gevonden die aan Gods wet voldoening geven kan. Wie is die reden dan van de straf en zonden?
Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is.
Samen overdenken hoe God zijn zoon heeft willen schenken en hoe hij in die donkere nacht op aarde kwam en werd geboren, omdat hij zonder zo verloren terug in Gods gemeenschap bracht.
Vele eeuwen van tevoren had God Israël beloofd, Christus wordt uit u geboren, velen hadden het geloofd.
En oprechte ware vromen zagen biddend uit naar hem, die in zere tijd zou komen in het stadje Bethlehem.
Jaren kwamen en verdwenen, er was reeds zo lang gewacht, maar geen redding was verschenen en toen werd het rondom nacht. Wie werd er toen nog gevonden, die met hem weer was vervuld, na verlossing van de zonden en betaling van de schuld?
Toch had God zijn volk op aarde, zulke in ene tijd als toen, voor dit volk had Jezus waarde, het was hun echt om hem te doen.
Wat een blijdschap toen Maria Jezus in haar arm nam. Het was haar kind en haar Messias dat die tot haar verlossing kwam.
Dan komen nu de volgende kinderen naar voren. Mitte Holland, Vera Riesebos, Rianke Dekker, Daan Jager en Nathan Zwolsman. En Emily van Gameren is ziek en Rianke zal het voor Emily voorlezen.
In armoede kwam hij op aarde, want toen Maria Jezus baarde stond er geen wiegje mooi en ter, maar in die stal stond, zoals wij weten, een bak waaruit de dieren eten, daar legde hem zijn moeder neer.
Waarom hij in alles des broederen...
Gelijk.
Waarom hij in de in alles des broederen moest gelijk worden, omdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonde des volks te verzoenen. Al kreeg hij hier geen mooie woning, hij is en blijft de hemelkoning. Al lag hij in de arme stad, zo zet toch de Heer de Heer. Hij zal het koninkrijk regeren dat nooit een einde nemen zal.
Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heer, Heere zal hem den troon zijn vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. En zijn koningskrijg zal geen einde zijn. En nauwelijks was hij nog geboren of engelen stemmen lieten horen. Aan God zij alle lof en eer. Ook de herders hadden het vernomen dat Christus voor hen was gekomen. Zij knielden hem aan binnen het neer. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen God hem aanbidden. Het welke is vervuld toen Christus mens is geworden en onder ons heeft gewoond. Vol genade en heerlijkheid, toen ook de menigte des hemels in scharen hem hebben aangebeden en zijn naam groot gemaakt.
Wat later kwamen ook de wijzen om hem te aanbidden en te prijzen, als koning vol van eer en macht in nederige omstandigheden. Zo hebben zij hem aangebeden. En ook geschenken hem gebracht. Als zij nu de sterren zagen vreugde, zijn zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijn, dan vonden zij het kindje met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij het zelf aangebeden. En hun schatten overgedaan brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre.
Wat een vreugde voor die mensen die hem verwachten in die tijd. Boven bidden, boven wensen. Werd hun met een zuchtend hart verblijd.
Dan staat er nu het programma. De kinderen gaan weer zingen. Dat is de groep van de dinsdagmiddag. En deze kinderen gaan de lossen van Zacharias zingen. Vers 4 en vers 5. Dus worden ze Heere volk geleid. En voor elke die in het duister dwaalt. Kom maar naar voren, kinderen van de dinsdaggroep.
Thank you. Waarom werd Jezus zo nederig geboren? Waarom was hij arm toen hij op aarde kwam? Waarom deed hij zijn stem als hulpeloos kindje horen? Was het nodig dat hij al de armoede op zich nam? Want weet gij de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uw ontwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zou het rijk worden.
De Heer Jezus moest zo arm op aarde leven om arme zondaars zonder enig geestelijk goed door zijn verdiensten al wat nodig is te geven en uit genade hun te schenken overvloed, in de welke al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn.
Als hulpeloos kind begon zo zijn levensdagen, omdat ook kinderen zo vol van zonde zijn. Om ook voor kinderen de straf te kunnen dragen, kwam hij op aard als wij, met zondeloze rein. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.
Wat nuttigheid verkrijgt hij door de heilige ontvangst en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid. Mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht bedekt.
Nu wil de Heer ook aan kinderen gedenken. Hij werkt door woord en geest nu ook in jong en oud. Om Jezus wil alleen kan hij genade schenken. Er is om zijn het wil nog redding en bouwt. Maar Jezus dat ziende, nam het hem en zeer kwalijk en zeide tot hen: laat de kinderkunst tot mij komen en vernut ze niet, want in de zulke is het koninkrijk Gods. Ik heb lief die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken zullen mij vinden.
Thank you.
Jager, Diederik Berghof, Sam Winkel en Ruben Dekker.
Het is toch zo lang geleden, het is toch wel de grote vraag. Wat betekent kerstfeest heden? Ja, wat zegt het mij vandaag?
Kerstfeest wijst op onze zonden, kerstfeest wijst op onze schuld. Nimmer werd behoud gevonden, als Gods eis niet werd vervuld.
Oh, als we dat eens echt beleven, oh, dan noemen we onze zonden smart, dan vervult ons vrees en beven en zien toch ons verdorven hart.
Zouden wij de schuld verslagen, zien dat die grote nood, niet naar een verlosser vragen die kan redden van de dood?
Als de Heer ons dat doet horen, als er de redding mogelijk is, omdat Christus werd geboren, komt er een hoop ondanks gemis.
Geloven dat de heiland kwam voor mij, ga ik hem verwonderd loven. Dan pas ben ik werkelijk blij als de Heer dat gaat geven. Dan is kerstfeest in mijn leven net als toen in Bethlehem.
Laten wij de Heer smeken, leer mij door uw woord en geest. Wil mijn harde harken verbreken, geef een hartje dat u vreest.
Heere, wil mijn schuld vergeven, maak mij van de zonde rein. Laat het in mijn jonge leven, Heere, werkelijk kerstfeest zijn.
verhaal wat jullie vanmiddag gaan horen speelt al een tijd geleden, al ongeveer 100 jaar geleden, in Duitsland, in de bergen. In de bergen in Duitsland ligt een heel klein dorpje. Echt heel klein, maar een paar straten. En een plein in het midden, daar spelen de kinderen. En naast het plein een winkeltje, daar kun je wat kopen. En aan de andere kant naast het plein een kerk. En dan zijn er ook nog een paar boerderijen buiten het dorp. En een paar kleine huisjes. Daar wonen de arbeiders die op de boerderijen werken. Het is nog heel vroeg in de morgen. Het is nog helemaal donker buiten. Het is ook heel erg koud. Het vriest. En er staat een koude wind. En alle mensen slapen nog. Alle mensen, nee, kijk eens, in een van die kleine huisjes, van die arbeidershuisjes, daar is een jongen wakker. Hij ligt onder een deken, maar het is zo'n dunne deken. Hij ligt eigenlijk een beetje te rillen van de kou. Daarom kan hij ook niet slapen. Deze jongen heet Walter. En Walter, hij denkt eraan dat het zo koud is, dat hij eigenlijk graag een dikke deken zou willen hebben. Maar daar hebben ze geen geld voor. En dan denkt hij aan zijn zusjes, aan Elise en aan Elsbeth. Die liggen lekker bij mama in het grote bed. Die hebben het vast niet koud. Eigenlijk zou hij er ook wel bij willen kruipen. Maar nee, denkt hij, daar ben ik al te groot voor. Ik ben de enige man in huis. Ik moet mama helpen. Ik moet goed voor mijn zusjes zorgen. Ik moet flink zijn. Hoe komt het dat Walter de enige man in huis is dan? Heeft Walter dan geen vader meer? Nee, Walter heeft geen vader meer. En Elise en Elsbeth ook niet. Hun vader is heel erg ziek geworden. Nog maar kort geleden. En toen is hij gestorven. En nu is het best wel moeilijk. Want nu moet moeder hard werken om geld te verdienen. Vroeger was moeder altijd thuis. En die zorgde voor Elise en voor Elsbeth. En vader ging werken en die kwam 's avonds thuis. Maar nu moet moeder werken op de boerderij. Dan gaat ze voor de boerin de kamer een goede beurt geven. Of het erf gaat ze vegen. Of ze gaat de dieren voeren. Of ze gaat de gang schrobben. Of de ramen allemaal zemen buiten. En als ze dan een dag hard gewerkt, dan komt ze naar huis. En dan heeft ze soms wat meel bij zich. Of wat melk. Of een paar eieren. En ook wat geld. Dan kunnen ze weer wat gaan kopen in het winkeltje bij het plein. En Walter? Walter moet thuis blijven. Op Elsbeth en Elise passen. Want wie moet dat anders doen? Walter vindt het wel moeilijk. Hij zou ook zo graag willen spelen met de jongens op het plein. Maar dat kan maar heel af en toe. Helemaal niet veel meer. En hij moet moeder ook flink helpen, maar dat wil hij ook wel. Hij denkt, ik zal moeder zo goed helpen als ik kan. Hout hakken voor het fornuis en hout naar binnen brengen en de geit melken. En dan valt Walter toch weer in slaap. Walter, wakker worden. Daar is moeder. Ze trekt hem aan zijn arm. Kom Walter, we hebben het bijna verslapen. Het is al heel laat. Kom, gauw eruit. Dan kun je buiten hout halen voor het fornuis. Kan ik het fornuis warm maken? Kan ik pap koken? Voor Elsbeth en voor Elise en voor ons? Walter schrikt wakker. Dan was hij toch in slaap gevallen. Dan was hij bijna, waren ze het verslapen. Hij gaat gauw zijn bed uit. Hij doet zijn kleren aan. Maar voor hij naar beneden gaat, knielt hij nog eerst voor zijn bed. En hij vraagt eerbiedig, heren, wilt u deze dag voor ons zorgen? Wilt u ons helpen? Dan gaat Walter naar beneden. Moeder is al in de keuken bezig. En Walter, hij gaat naar buiten. Daar staat een grote stapel hout. Ja, ze kunnen goed vooruit deze winter. En hij pakt een stel blokjes, gaat weer naar binnen. Zo, nu kan moeder ze in het fornuis doen, kan ze het fornuis goed opstoken. Kijk eens, zegt moeder, heb jij vast een sneebrood? Walter eet zijn boterham, maar wat graag op. En dan zegt hij, ik ga de geit vastmelken. Want straks als de moeder weg is, moet hij binnen blijven om op de zusjes te passen. En hij gaat naar buiten en gaat de geit melken. En als hij terugkomt, oh, hij ruikt het al. De hele keuken ruikt naar de pap. Heerlijk, hij had net zo'n trek. Elise en Elsbeth, die is moeder al aan het voeren. En Walter komt er ook bij zitten en hij krijgt ook een bord met pap. Daar wordt hij gelukkig weer een beetje warm van. Moeder gaat werken. En Walter, Walter past op zijn zusjes. Als moeder thuis komt die middag, dan zegt ze tegen Walter: Walter, zou jij een boodschap voor me willen doen? Oh, dat wil hij best graag. Ja, natuurlijk, zegt hij. Even naar het dorp. En moeder zegt wat hij moet halen en dan gaat hij. Hij trekt zijn jas aan, hij doet zijn handen in zijn zakken tegen de kou en hij gaat naar het dorp. Hij loopt flink door, want dat helpt ook tegen de kou. Als hij bij een dorp komt, kijk eens, op het plein, er zijn al een paar jongens aan het spelen. Walter kent ze wel, dat zijn zijn vrienden. Eén jongen, dat is wel zijn bijzondere vriend. Dat is Dirk. En Walter, hij loopt naar hem toe. Als Dirk hem ziet, dan kijkt hij gelijk heel blij. Ha, Walter, zegt hij, kijk eens wat ik heb. Kijk eens. En hij laat iets zien wat hij in zijn hand heeft. Dat is mooi, zeg, zegt Walter. Hoe kom je eraan? Ja, zegt Dirk, van mijn vader gekregen. Walter voelt even een steek. Hij denkt, ja, Dirk heeft het van zijn vader gekregen. Ik heb geen vader meer, maar hij denkt er gelijk niet meer aan. En hij zegt, wat mooi joh, wat een mooie tol is dat. Nou, zegt Dirk, wil je hem eens proberen? Ja, best graag. Kijk, dit is een touw, dan moet je eromheen wikkelen en dan moet je heel hard trekken. En dan gaat de tol zo heel hard over het plein heen. Nou, ze doen zo om de tol en ze trekken en sjoef, dan gaat de tol over het plein heen. De andere kinderen gaan aan de kant, ze kijken naar die tol, ze denken, nou, dat is een mooi iets. Zo'n mooi stuk speelgoed, dat hebben ze niet. Maar ja, de vader van Dirk is ook burgemeester van het dorp. Ze wonen in dat grote huis daar, het grootste huis van het dorp. Dus die kan dat wel betalen, zo'n mooie tol. Walter denkt, het is wel bijzonder dat Dirk zo mijn vriend wil zijn. Ik ben eigenlijk zo arm, kijk eens naar mijn broek. Als ik op mijn broek val en ik heb een gat in mijn broek, dan kunnen we geen andere broek kopen. Dan moet mijn moeder een stuk stof van een oude broek knippen en erop maken, erop naaien. Ik heb allemaal stukken heb ik op mijn broek. En ook stukken op mijn elleboog. En Walter is zo'n mooie broek aan, van die mooie kleren. Nooit eens een keer een lap erop, omdat het versteld is. Dat heeft Dirk, maar ik niet. En toch wil Dirk mijn vriend zijn. Zo spelen ze nog verder. De hele middag met de tol. En eens schrikt Walter, want kijk eens, het wordt al donker. En hij zegt, oh, ik moet gauw mijn boodschap halen. Gauw naar huis, moeder zal niet weten waar ik blijf. En hij pakt snel zijn geld en hij rent naar de winkel. Dag, dag, zegt hij tegen de jongens, tot de volgende keer. En hij rent naar huis. Weet je wat ook niet leuk is? Walter kan ook niet meer naar school. Dirk wel. Dirk kan al lezen en schrijven. Maar Walter nog niet. Dat komt omdat ze zo arm zijn. Zijn moeder kan het schoolgeld niet betalen. En trouwens, Walter moet toch ook overdag passen op Elise en op Elsbeth. Hij kan helemaal niet naar school. Hij zou wel willen dat hij ook zo mocht leren als Dirk. Als Walter thuis komt, gaan ze weer eten. En na het eten pakt moeder de Bijbel. En ze doet de Bijbel open. Dat is het boek van de Heere God. Dat is het woord van de Heere God, dat weet Walter wel. En heel eerbiedig leest moeder een stuk uit de Bijbel voor. Wat een mooie geschiedenis is dat. Weten jullie waar het over gaat? Het gaat over de profeet Elia. En Elia, die leefde in Israël. En in Israël was honger. Er was hongersnood, er was helemaal geen eten. Elia had ook al honger. Hoe moest dat nou? Hoe moest dat nou verder? Zou Elia nou sterven van de honger? Nee, want weet je wat er gebeurde? De Heere God zorgde voor zijn knecht. De Heere God zorgde dat er vogels kwamen, raven. Het zijn een soort kraaien en die kwamen Elia eten brengen, brood en vlees. En zo hoefde Elia toch geen honger te lijden. Zo zorgde de Heere voor zijn knecht. Als zijn moeder het voorgelezen heeft, moet Walter er nog even over nadenken. En dan zegt hij, hoe wisten die raven nou dat Elia brood en vlees moest hebben? En dan zegt zijn moeder, dat is een groot wonder, Walter. Dat kunnen wij niet begrijpen, maar daar zorgde de Heere voor. Walter gaat naar bed. De volgende morgen gaat het weer precies zo. Moeder gaat werken. Maar als ze dan thuis komt, dan is er iets bijzonders. Moeder ziet er heel verdrietig uit. Haar ogen zijn helemaal rood. Het lijkt wel of ze heeft gehuild. En ze komt binnen En ze gaat helemaal niet zoals anders schouwen, wat eten klaarmaken of even naar de zusjes kijken. Nee, ze gaat op een stoel zitten, zomaar een beetje voor zich uit zitten kijken. Wouter denkt, het is niet goed, wat is er aan de hand? Is er wat gebeurd? En hij vraagt aan zijn moeder of er wat gebeurd is. Maar zijn moeder wil niks zeggen, ze schudt maar een beetje met haar hoofd en ze blijft zomaar een beetje zitten. Heel verdrietig. En Wouter denkt, wat zou er toch gebeurd? Is er iets op de boerderij gebeurd? Oh, hij schrikt ineens. Het zal toch niet zo zijn dat moeder ook ziek is? Dat moeder ook ziek wordt, net zoals vader. Wat moeten zij dan, als moeder nou ook ziek zou worden en ook zou sterven? Moeder, zegt hij, bent u ziek? Nee, jongen, zegt moeder, nee. En ze trekt hem tegen zich aan. Ik ben niet ziek, gelukkig niet. Dat is het niet, hoor. Nee, dat is het niet. Verder wil ze niks vertellen. En Walter, hij is er niet gerust op. Heel de avond denkt hij wat er nou zou kunnen zijn. Maar moeder zegt het niet. De volgende morgen, dan gaat alles anders dan normaal. Walter komt zijn bed uit en gaat houtjes pakken, omdat moeder het fornuis aan kan maken. En dan gaat de geit melken. Maar moeder maakt helemaal geen aanstalten om naar de boerderij te gaan. Ze trekt de jas niet aan. En dan zegt ze ineens tegen Walter, Walter, weet je wat we vandaag gaan doen? We gaan naar oma. Naar oma, dat is leuk. Daar zijn ze lang niet geweest. Vroeger gingen ze nog wel eens, want oma woont heel ver weg. Dan moet je helemaal door het bos heen en dan nog een dorpje door. En dan pas in dat dorpje woont oma. En als ze dan gingen, dan gingen ze soms wel voor een paar dagen, soms wel voor een week, omdat het zo'n eind lopen was. Maar sinds vader is gestorven, was moeder telkens zo druk. Ze moest elke dag werken, behalve dan de zondag. En er kwam er nooit meer wat van. Dus aan de ene kant vindt Walter het heel leuk om naar oma te gaan. Aan de andere kant denkt hij, maar waarom gaan we nou naar oma toe? Dat is toch eigenlijk een beetje raar. Moet moeder dan niet werken? En hij zegt, maar moeder, moet u dan niet werken op de boerderij? Nee, zegt moeder, ik ga niet naar de boerderij. Heeft u dan een paar dagen vrij? Nee, zegt moeder, ik ga nooit meer naar de boerderij. Daar begrijpt Walter nog helemaal niks van. Nooit meer naar de boerderij? Maar hoe moet dat dan straks? Hoe komen ze dan aan geld? Moeder zegt, help jij me maar even. Jij weet toch wel, ga jij de kinderwagen maar vast even uit de schuur halen voor Elsbet? Ja, Walter weet het wel, hij gaat naar de schuur. Kinderwagen staat er nog in, helemaal stoffig geworden, want ze hebben hem zo lang niet gebruikt. Hij maakt hem maar een beetje schoon. En dan gaat hij naar zijn bed en haalt hij zijn deken van zijn bed. En dat deken legt hij in de kinderwagen. En dan zet hij het plankje voorop. Want als Elise kan wel lopen, maar als ze moe wordt, dan kan ze voor op het plankje zitten zo. En hij zoekt toch even in de kast kleertjes op voor Elsbet en Elise, dat ze voor een paar dagen kleertjes hebben. En dan gaan ze. Oh, zegt Walter tegen moeder, moeder de geit. De geit, wie moet nou de geit? Oh ja, dat is waar, zegt moeder. Ik zal wel even aan de buren vragen of de buren de geit willen melken en de geit voer willen geven als wij er niet zijn. Wacht maar even. En dan gaan we echt. En dan gaan ze echt. Door het bos. Het is koud. Ze hebben de jas aan en een sjaal om. En moeder duwt de kinderwagen. En Elise loopt er eerst naast, maar dan wordt ze een beetje moe. Dan wacht ze op het plankje zitten. Komen ze door het bos heen, komen ze in het volgende dorpje. Poeh, moeder kan haast niet meer. Dat is al een eind door het bezwaar met de kinderwagen. Het gaat ook door de bergen heen, een beetje omhoog af en toe. En dan zegt Walter, ik zal wel duwen, moeder. Laat mij maar, ik kan het wel, ik ben sterk. En hij duwt tegen de kinderwagen. Het valt niet mee, maar hij zet toch door. Hij denkt, ik ben een jongen, ik moet laten zien dat ik het kan. En dan komen ze het dorpje door. Eindelijk, ja kijk eens, daar zie je het volgende dorpje liggen. Gelukkig, ze zijn er. Voor het raam in een klein huisje zit een oude mevrouw. Ze kijkt naar buiten. Het is heel rustig op straat. Eigenlijk gebeurt er op straat haast nooit wat. Het is ook weer zo'n klein dorpje. Er komt dan nooit iemand. Hé, wacht eens. Daar komen toch een vrouw en een jongen. En met een kinderwagen. Die komen het dorpje. Maar wat is dat? De oude mevrouw wordt ineens heel blij. Ze springt op van de stoel en ze gaat naar de deur toe. Dat was oma. En ze zegt, wat fijn. Wat fijn dat jullie komen. We hadden jullie al zo lang verwacht. Jullie zijn zo lang niet geweest. Kom gauw binnen, want het is zo koud buiten. Ze gaan naar binnen het huis binnen. Het huis in. In het kleine kamertje brandt de kachel. Lekker warm. En oma zegt, ga maar gauw zitten. Vertel eens, hoe gaat het met jullie? Dan gaat de deur open en een paar kinderhoofden kijken om het hoekje. Kom eens gauw binnen, zegt oma. Kom eens kijken wie er is. Oh, Oh, wat leuk, wat leuk. Daar komen Hans binnen en Maartje en Lena. Dat is het neefje en de nichtjes van Walter. En Hans, die trekt Walter gelijk mee. Kom mee, jongen, zegt hij, kom mee. Ik wil je wat laten zien. Kijk eens wat ik heb. Kijk eens. Een wagen van hout en houten blokken erop. Hij zegt, die heeft mijn vader gemaakt. O, Walter weet het wel. Oom Jurgen, die werkt op een houtzagerij. En alle stukjes hout die overblijven, mag hij mee naar huis nemen. En dan gaat hij ze schuren en verven. En daar heeft hij die blokken van gemaakt. En van de grote stukjes heeft hij heel knap die wagen gemaakt. En hij denkt, dat heeft Hans weer. Hans heeft een wagen met blokken. En Dirk, die heeft een ton. En ik, wat heb ik nou? Maar hij denkt er verder niet over door en hij zegt, leuk joh, mooi, zullen we ermee gaan spelen? Kijk eens, daar is tante Maria ook al. Oma woont in het huis van tante Maria en oom Jurgen. En tante Maria gaat gauw een beker melk voor ze warm maken en uit de kast haalt ze koek. En zegt, kijk eens, allemaal een stuk koek. En jij, Walter, bent zo groot geworden, jij krijgt een extra dik stuk. Dat is lekker. Hij was bijna vergeten hoe koek smaakte. Ze hebben nooit meer koek de laatste tijd. Het is avond. Het is heel stil geworden in het huisje. Ze hebben eerst in de keuken met z'n allen gegeten. Helemaal opgepropt. Ze konden haast niet zitten. Het was zo vol. Maar tante Maria zegt, het geeft niks. Dat kan best voor een weekje. En toen heeft tante Maria een paar grote strozakken gepakt. En het laddertje opgeslepen naar de zolder. En op die zakken moeten nou Walter en Elise slapen. En op de zolder slapen ook Hans en Maartje en Lena. En Hans en Maartje en Lena en Elise slapen allemaal al lang. Maar Walter kan weer niet slapen. Hij ligt te draaien op zijn strozak. Hij denkt, wat is er toch aan de hand? Het is wel leuk om hier even te zijn, maar er klopt iets niet. Waarom moet moeder nou ineens niet meer naar de boerderij toe? En hoe moet het dan straks als hij naar de boerderij kan? En wat is er nou gebeurd? Hij draait op zijn ene zij, hij draait op zijn andere zij. Hij krijgt er dorst van. Hij denkt, ik ga even naar de keuken toe beneden om wat water te drinken. Hij gaat langzaam het trapje af naar beneden. Dan komt hij in de gang. Kijk eens, de deur naar de kamer staat een eindje open. En er brandt licht in de kamer. En hij hoort stemmen in de kamer. Oma praat met mama. Maar wat is dat? Mama huilt. Mama huilt. Met grote uithalen. Zie je wel dat er wat ergs is? En hij blijft staan, hij luistert. En dan hoort hij het hele verhaal. Mama vertelt dat ze op de boerderij de grote kamer een beurt had gegeven. Ze had heel goed haar best gedaan. Ze had geveegd en gestoft en geboend. En de ramen gezeemd. De kleden geklopt. Maar toen lag er op het kozijn, lag er een hele mooie armband. Een gouden armband van de boerin. Die had de boerin nog van haar oma gehad. Mama had hem wel zien liggen. Maar ze dacht, ik kom daar niet aan. Ik wil niet dat hij beschadigd of valt. Ze had hem keurig laten liggen. En er was niks mee gebeurd. En er was ook niemand in de kamer geweest. De deur was de hele dag dicht geweest. Alleen het raam had even opengestaan om een beetje te luchten. Maar ineens, aan het einde van de middag, was de armband weg geweest. En de boerin had gezegd dat zij het gedaan had. Mama had gezegd, nee, helemaal niet. Ik ben helemaal niet aan de armband geweest. Dat zou ik nooit willen, nooit durven. Dat heb ik helemaal niet. Ik was er juist zo zuinig op. Maar de boerin zegt, er is niemand anders in huis geweest. En de boerin had gezegd dat ze een dief was. En dat ze nooit meer terug hoefde te komen. En nou huilt mama. En Walter, hij kan ze niet bedwingen. Hij springt de kamer in. Hij zegt, het is niet waar. Het is gemeen. Het is gemeen. Mama, u bent geen dief. Ach jongen, zegt mama, heb je het nou toch gehoord? Kom maar. Ze trekt hem tegen zich aan. En dan zegt ze, nee Walter. Maar de boerin zegt van wel. Maar de Heere weet alles. De Heere weet dat ik geen dief ben. Ze zijn weer terug in hun huis. Ze zijn een week gebleven. Bij oma. En bij tante Maria en oom Jurgen. Maar langer kon ook niet. Want zo rijk zijn tante Maria en oom Jurgen nou ook weer niet. En ze hebben ook maar een heel klein huisje. Ze konden er echt niet voor altijd blijven. Kom maar een paar dagen. En dan zijn ze weer teruggegaan, het hele stuk door het dorpje heen, door het bos, met de kinderwagen. En Walter denkt, hoe moet het nou toch verder? Gelukkig hebben ze nog een paar dingetjes. Ze hebben ook wat meegekregen van tante Maria, een paar stukken worst en een klein beetje meel. En ze hadden nog een beetje meel. Ze hadden nog een stuk spek. En ze hebben elke dag melk van de geit. Maar het raakt wel allemaal op. Het wordt steeds minder. En de pap die ze eten wordt steeds dunner. En de stapel hout buiten is ook al bijna op. En hij is al een keer in het bos gegaan om takken te halen. Maar hij mag van zijn moeder ook zo diep dat bos niet in. En Walter denkt, hoe moet het nou toch verder? Moeder is al een paar keer naar een boerderij geweest in de omgeving om te vragen of ze daar misschien werk voor haar hadden. Maar nergens kon ze komen. Ze hadden nergens iemand nodig. En moeder zegt, misschien als nou de kou straks over is na de kerst, misschien ga ik dan wel naar de stad toe om daar werk te zoeken. Naar de stad toe. Dat is toch veel verder dan het dorp van oma. Hoe kan moeder dan naar de stad gaan lopen helemaal en weer terug? Dat kan toch helemaal niet? En de kou is trouwens nog lang niet over. De winter moet bijna nog beginnen. Walter zit er erg over in. En dan zegt moeder tegen hem, Walter, wil je nog een boodschap voor me halen in het dorp? Ja, dat wil Walter wel. Daar gaat hij. Kan hij even alle zorgen vergeten van thuis? Komt hij bij het plein? Kijk eens, de jongens zijn weer op het plein. Ze spelen met een bal. Oh, dat is leuk, denkt hij. Maar als hij bij het plein komt, nou eens even. De jongens kijken helemaal niet aardig naar hem. En één zegt, hey joh, ga weg jij. En de ander zegt, maak dat je wegkomt, we willen niks met jou te maken hebben. En je mag niet meedoen ook. En ze pakken de bal op. Kom jongens, we gaan naar huis. En ze lopen weg. Wat is dat nou? Wat doen de jongens raar? Dat zijn toch zijn vrienden? Eén jongen blijft er staan. Dat is Dirk. En Walter zegt, waarom doen de jongens zo raar? Dirk aarzelt een beetje. Ja, ja, zegt hij. Ze weten, ze denken. Oh, zegt Walter. Ze denken, zeggen ze toch niet dat mijn... Ja, zegt Dirk. Ze zeggen dat je moeder gestolen heeft. Walter wordt heel boos. Het is niet waar, zegt hij. Het is niet waar. Moeder is geen dief. De armband is zomaar kwijtgeraakt. Moeder kan er niks aan doen. En als ze dat zeggen, dat klopt helemaal. Dat is niet waar. Ik geloof het ook niet, zegt Walter. En sowieso kan jij er dan toch ook niks aan doen? Maar ja, die jongens. Nou ja, weet je wat? Kom, laten wij gaan spelen met de tol. En hij pakt de tol. Hij doet er het touw omheen. Hij trekt hem over het plein. Maar Walter vindt er eigenlijk niks aan. Hij moet heel te denken aan die andere jongens, wat ze zeiden. En hij zegt dan heel snel, ik ga mijn boodschap halen, ik ga weer naar huis. En heel verdrietig gaat hij naar huis. Die avond ligt Walter op bed. En hij denkt, ik begrijp het niet. De Heere weet toch alle dingen? En waarom gebeuren er dan bij ons allemaal zoveel moeilijke dingen? Mijn vader is gestorven. En wij hebben het heel arm. En mijn moeder moet altijd werken. En nou zeggen ze dat mijn moeder een dief is. En dan mag mijn moeder ook niet meer op de boerderij komen. En dan ben ik al mijn vrienden kwijt. En dan denkt Walter ineens aan het verhaal wat moeder pas gelezen had over Elia. En dan denkt hij, maar de Heere kan toch alles? De Heere kon toch ook Elia eten geven? Brood en vlees, terwijl er zo honger was. Zou de Heer dat dan ook toch bij ons nog kunnen doen? En hij vouwt zijn handen en hij zegt, Heere, wilt u ons helpen? En dan gaat Walter zijn bed uit. En hij gaat naar de keuken toe. En als hij in de keuken komt, dan zit moeder daar te lezen uit de Bijbel. En ze kijkt verbaasd op als ze Walter ziet. En ze zegt, Walter, wat is er? En dan zegt Walter, moeder, de God van Elia, is hij nog altijd dezelfde? Ja, zegt moeder, de God van Elia is nog altijd dezelfde. Maar waarom vraag je dat, Walter? En dan zegt Walter, maar moeder, luister eens, toen Elia zo'n honger had, toen kwamen de raven, die kwamen brood en vlees brengen. En dat zou toch nog kunnen? Maar moeder, dan moeten wij iets doen. Dan moeten wij de deuren van ons huis openzetten. Want dan kunnen de raven binnenkomen. Anders komen ze aanvliegen en dan kunnen ze niet binnen, dan krijgen we ook niks. Moeder kijkt een beetje aarzelend naar Walter. De deur open, maar het is heel koud buiten. Donker, het waait hard en ze hebben al haast geen hout meer. Het vuur in de keuken is helemaal niet hoog. Dan wordt het heel koud in de keuken. En moeder zegt, ja maar Walter, dan wordt het zo koud als we de deur openzetten. Maar dan kijkt ze naar het gezicht van Walter en dan zegt ze, goed Walter, goed. Zet jij de deur maar open, doe het maar. Walter gaat naar de deur en hij zet de deur open, wagenwijd open, naar de donkere nacht buiten. De koude wind blaast in de keuken. Oh, wat wordt het nou koud. Maar moeder en Walter zitten tegen elkaar aan. En dan zegt moeder, kom, we gaan wel zingen, Walter. We gaan zingen. Een psalm. Maar de Heere zal uitkomst geven. Buiten is het donker. Buiten is het nacht. En als het nacht is, dan vliegen er toch helemaal geen raven. Die zitten allemaal in hun nest. Of tussen de struiken, tussen de takken van de boom, te slapen. Hoe kon Walter nou denken dat er raven zouden binnenkomen met brood en met vlees? Het is heel stil op straat. Maar kijk eens, daar loopt toch iemand op straat. Een man, over het plein, met een dikke warme jas aan. Oh, dat is de burgemeester. De vader van Dirk. De vader van Dirk had in huis gezeten. Bij het warme vuur. Hij had gezellig zitten lezen. Maar toen was hij ineens zo onrustig geworden. Hij dacht, er is iets. Er is iets. Ik moet naar buiten. Ik moet naar buiten. En hij was naar buiten gegaan. Hij wist ook niet waarom. Maar hij werd zo onrustig. En hij loopt over het plein. En hij loopt door de straten. Hij komt dan een beetje buiten het dorp. Het is heel stil. Er is toch eigenlijk niks. Oh, kijk eens. Daar hebben we die huisjes. Die arbeidershuisjes. En bij een van die huisjes, wat ziet hij nou? Staat de deur wagenwijd open. Het licht van de keuken komt zomaar naar buiten. Midden in de nacht. En dan in het donker. En dan, terwijl het zo koud is en het is winter, de deur van het huis wagenwijd open. Daar is vast toch iets aan de hand. En de burgemeester gaat er naartoe. En hij kijkt naar binnen de keuken in. En dan zit die moeder zitten met Walter tegen elkaar aan, te bibberen van de kou. En hij zegt, is er wat aan de hand? Ik zag de deur openstaan. Ik dacht, er is vast iets niet goed. En dan vertelt moeder van Walter dat ze haast niks meer hadden. Dat alles bijna op was. En dat Walter toen had gezegd, de God van Elia, is zij nog dezelfde? En dat ze toen de deur hadden opengezet. En de burgemeester, hij kijkt naar moeder en naar Walter. En hij ziet en hij voelt het grote geloof wat hier in de keuken is. En dan zegt hij, ik merk wel dat hier de nood hoog is. En nou zal ik de raaf zijn die de Heere God heeft gestuurd. Dit kan zo niet langer. Ik zal zorgen dat er morgen eten komt. En ik zal ook zorgen, ik zal met de boerin gaan praten. Want hier moet toch een oplossing voor komen. En de burgemeester gaat naar huis. Het is de volgende morgen. Kijk eens wat er wordt bezorgd. Een grote mand met eten. Van de burgemeester. Dat is een uitkomst. Moeder kan het er allemaal uithalen. En aan Elise en aan Elsbeth geven. En voor Walter en voor zichzelf heeft ze ook wat. En er worden ook nog dekens bezorgd. Nieuwe, dikke dekens. Dat is lekker warm 's avonds. En de burgemeester gaat ook met de boerin praten. Maar dat is toch niet zo makkelijk. Want de armband is weg. En de boerin zegt, niemand anders kan het gedaan hebben. Het is 2 dagen later. Walter zit in de keuken. Hij past op Elsbeth en Elise. Moeder is in de schuur. En dan gaat de deur van de keuken open. Daar stapt de boerin naar binnen. Walter schrikt. De boerin, zomaar in hun keuken. Maar de boerin kijkt heel vriendelijk en ze zegt tegen Walter: dag Walter, ik kom je moeder even opzoeken. Waar is je moeder? Ik wil ze eigenlijk iets vertellen. En Walter zegt: moeder is in de schuur, maar zal ik ze voor u halen? Dat is goed, zegt de boerin. En Walter rent naar de schuur. Hij zegt: mama, mama, kom gauw. De boerin is er en ze wil iets vertellen. Misschien is het wel over... Moeder haast zich met hem mee. En dan komen ze in de keuken. De boerin is op een stoel gaan zitten. En ze ziet er helemaal niet boos meer uit. Ze kijkt vriendelijk en dan zegt ze: ik moet zeggen dat ik u verkeerd behandeld heb. En ik heb ten onrechte gezegd dat u een dief bent. Want de armband is gevonden. Waar was de armband dan? De boerin zegt: vlak voor het raam waar de armband in het kozijn lag, staat een boom. En in die boom zat een nest van raven. En raven, die zijn dol op glinsterende dingetjes. En soms pakken ze zomaar iets, een ring of een armband, en die nemen ze mee naar hun nest. En vanochtend heeft de tuinman de boom gesnoeid, alle dode takken eruit gehaald. En toen zag hij het nest, en in het nest lag de armband. Die raven is door het open raam binnengekomen en weer weggevlogen. Het raadsel is opgelost. De boerin zegt: we zouden heel graag willen dat u weer voor ons komt werken. Dat wil moeder wel. En zo gebeurt het ook. Ze mag weer komen werken op de boerderij. De burgemeester zegt: niet elke dag. Niet elke dag. We blijven gewoon af en toe nog een mand met spullen komen brengen. En ook af en toe nog kleren voor de kinderen. Dan kan Walter ook af en toe naar school. Dan kan Walter ook gewoon leren lezen en schrijven, zoals de andere jongens. Walter ligt op bed. Binnenkort is het kerstfeest. De boerin had gezegd: breng Elise en Elsbeth maar bij ons. Dan kunnen jullie naar de kerk. Wat is Walter blij. Hij ziet er al naar uit. Met kerstfeest met moeder weer naar de kerk. En hij denkt: ja, de God van Elia, hij leeft nog. Hij is nog dezelfde. En hij vouwt zijn handen en hij zegt: Heere, u die dezelfde bent, de God van Elia, wilt u ook mijn God zijn? En wilt u al mijn zonden vergeven? Want moeder heeft wel verteld, bij het kerstfeest denken we aan de geboorte van de Heere Jezus, hoe hij is gekomen om voor de zondige mensen en de zondige kinderen de zonde te vergeven, omdat hij zou sterven aan het kruis. En hij wil ook aan kinderen en aan mensen die heel veel zonde doen, wil hij een nieuw hart geven. En Walter vraagt: Heere, wilt u dat ook aan mij geven? De volgende dag: kijk eens, daar komt Dirk en hij zegt: Walter, Walter, de jongens vragen of je weer komt spelen. Ze hebben er spijt van. Ze vinden het heel erg. Maar Walter zegt: ik wil er niks meer over horen. Kom Dirk. En hij loopt naar hem toe en hij tikt hem aan. Wie het eerst op het plein is. En dan gaan ze rennen, zo hard als ze kunnen. De Heer heeft alles goed gemaakt. Moeder heeft haar werk terug. Ze zijn niet meer zo arm. Walter heeft zijn vrienden terug en mag weer naar school. Zullen wij de Heere vragen of hij ook voor ons wil zorgen en onze zonden wil vergeven en ons een nieuw hart wil schenken? Nu zouden we een versje gaan zingen, maar de diaken hebben gevraagd of we dat straks willen doen, want die willen eerst de boeken uitdelen voor de kinderen. Dus ik geef het woord aan de diakenen.
Wat zijn wij dankbaar dat er zoveel kinderen in de kerk zijn. Zoveel jongens en meisjes. Hier staan allemaal boeken voor in de kerk. En die staan er ook niet voor de sier. En die zijn voor jullie. In elk boek ligt een inlegvel, die is er nog niet ingeplakt. Die kun je er zelf thuis inplakken. Maar de boeken die dan over zijn, kunnen dan ook weer terug naar de winkel. Er is een boek voor alle kinderen in de kerk. En ik weet, er zijn ook kinderen ziek. Dus aanstaande papa of mama een boek willen ophalen na de eindiging. Ruilen, als je een boek hebt, misschien al gekregen of thuis hebt, kun je het boek ook ruilen. Ruilen doen we ook na de sluiting. Ja, dus als je straks de dominee heeft geëindigd en je hebt een snoepzakje gekregen, dan mag je het boek ruilen, hiervoor in de kerk. De jongens die mogen een boek halen bij diaken Dekker en de meisjes mogen een boek halen bij diaken Winkel. Dan mogen nu eerst de kinderen van 2 en 3 jaar een boek ophalen. Dan mogen nu de kinderen van 4 en 5 jaar een boek ophalen. Daar zijn nu de kinderen van 6 en 7 jaar aan de beurt. Ja, dan zijn nu de kinderen van 8 en 9 jaar aan de beurt. Zullen wij gaan zitten? Sst. Dan zijn nu de kinderen van 10 en 11 jaar aan de beurt. Dan zijn nu de kinderen van 12 en 13 jaar aan de beurt. Nou, dan heeft nu iedereen een boekje gekregen. Jongens en meisjes, zullen we nou ook weer stil zijn? Hier vooraan ook. Psst. Dan gaan we nu verder met het programma. Dan gaan we zingen van Psalm 75, vers 1.
nog even heel snel of ik het kon vinden. Want dan had ik het nog even gelezen van Elia en de raven. Maar ik zag het zo snel niet. Dat geeft niet. Dat zoek je thuis maar op. Maar wat hebben jullie het keurig netjes opgezegd. Eerbiedig ook. Joost, nog even, hè? Nog even. En wat hebben jullie ook goed geluisterd. En wat was dat een mooie vertelling. Hè? En wat was dat ook wat de Heere zorgde. En die God die leeft nog. En daar mogen we alles aan vragen. En dan mag je boven alles bidden om een nieuw hart. We mogen jullie allemaal hartelijk dank zeggen. Ik mag ook mijn zus hartelijk dank zeggen. En dat mag ik natuurlijk niet zeggen, maar ik vind dat ze mooi kan vertellen. Dat vinden jullie ook. Krijgt ook later last mee, dat begrijpt u wel. Dat krijg ik thuis terug. Dat mag ik niet zeggen. Maar ze kan het wel. En ja, ook heel netjes gecollecteerd, die jongens. We hebben al een nieuw dubbeltal voor de diaken bijna, zouden we kunnen zeggen. En ja, ik had niks voor de collecte. Dat moet ik dan wel weer mijn zus een klein beetje schuld geven. Ze gaf me niks mee voor vergeten. Maar dat komt wel goed. En nu gaan we weer naar huis toe. Maar voordat we naar huis gaan, gaan we de Heer eerst dankzeggen. Dankzeggen voor deze mooie middag die we mochten ontvangen. Dankzeggen dat alles zo eerbiedig mocht verlopen. En dan mogen we bidden dat de Heer met ons meegaat naar onze huizen. En dat we nog een goede vakantie mogen hebben. En dat we met Oudjaarsdag weer naar de kerk mogen gaan. Zullen we de Heer danken en bidden. Wel thuis. Goede dagen.